Goedenavond allemaal. Het is vandaag 1 april. Maar wat geen grap is, is dat de Heer is waarlijk opgestaan. En daarom komen we deze ochtend bij elkaar om dat te vieren. We mogen dat elke dag vieren dat de dood overwonnen is. Maar vandaag doen we dat extra. Willen we door zang, muziek, door wat Roelof ons gaat vertellen, willen we daar extra bij stilstaan. En daarom zijn we begonnen met het lied De Hemel Juicht. De Hemel Juicht tot eer van de verrezen Heer. En alles buigt voor de schoonheid van de Heer. Dat doen wij, dat doet de hele schepping. De hele schepping bot uit. Krokusjes bloeien alweer bij ons in de tuin. Het is prachtig. En we willen deze dienst ook in handen van de Heer leggen, middels stilgebed. Dus zo, daar is nu gelegenheid voor. Dank u Heer dat we hier zo vanochtend bijeen mogen zijn om vandaag ook de overwinning op de dood te vieren. Heer, daarvoor komt u alle eer en lof toe. Amen. En we hebben ook een heel vrolijk kinderlied. Kom, we gaan in optocht. Doe je mee, allemaal en samen, 2 aan 2. Overal trompetten, op de trommel slaan. Jezus is weer bij ons. Hij is opgestaan. Daarvan gaan we zingen.
Dus de Heer is waarlijk opgestaan.
Amen.
Mooi om dat zo met elkaar te kunnen delen op deze ochtend. Deze paasochtend waarin wij dat vieren. Dat Hij overwinnaar is. Dat Hij sterker was en is dan de dood. Dat Hij het leven is voor een eeuwigheid. En dat Hij leeft en dat Hij bij ons is. Dat Hij met ons is. Dat wij niet geloven in een God en een Heer die er ooit is geweest, maar voor nu niets meer betekent. Dat wij niet geloven in een gedachte of in een filosofie, maar dat wij geloven in een persoon, de levende, opgestane Heer Jezus Christus. Dat Hij met ons is en dat Hij ook hier vanochtend aanwezig is, want dat is Hij. En ieder die hier is hier niet zomaar, maar daarom om dat te vieren en dat te belijden, maar ook om de Heer daarin te ontmoeten. Want weet, de Heer heeft vanochtend ook een boodschap voor jou. Hij heeft iets wat Hij aan jou wil meegeven, wil doorgeven, dat Hij er ook voor jou is. En dat vieren we. Dat vieren we vanochtend. En dan mogen we weten dat Hij ook naar ons toe komt, als wij ons hart daarvoor durven openstellen. En daarom gaan we samen in gebed, om dat ook samen te doen. Mag ik jullie daarin voorgaan? Heer Jezus Christus, uw naam zij geloofd en geprezen, want u bent de overwinnaar. En u stond op uit de dood. U hebt overwonnen. En u leeft. En u leeft tot een eeuwigheid. En u leeft met ons en voor ons. En u zit aan de rechterhand van de Vader. En u heeft hier op aarde uw geest gegeven. Waardoor wij een relatie met u hebben. Waardoor wij u vriend mogen noemen. Zoals u dat zelf zegt in uw woord, Heer. Ik noem jullie niet langer slaven en dienaars. Maar vrienden. En dat is een onvoorstelbaar wonder. Maar het is allemaal bereikt omdat u overwon. En in die overwinning staan wij vanochtend en in die overwinning willen wij hier zijn om u te ontmoeten en u daarvoor groot te maken en u te aanbidden en u de plek te geven als gemeente die u toekomt in deze. En de plek te geven ook in ons hart die u toekomt als de opgestane Heer. En daarom, Heer, bidden wij en openen wij ons hart voor u vanochtend en zeggen wij u, Heer, kom tot ons. Toon uw majesteit en grootheid aan ons. Laat zien dat u de levende bent. Aan een ieder van ons hier, geef die ervaring. Geef dat besef. Geef die wetenschap in het hart en in het hoofd. Dat u leeft. En dat doen we in de volle overtuiging dat u ook naar ons toe komt. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die nooit loslaat wat u bent begonnen te doen. En daarom zien we uit naar wat u ons wil geven. Geef ons van uw geest, uw vreugde, de vrede van u en van al het goede dat het geloof ons belooft. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen zingen. Glorie aan Jezus, opgestane Heer. Hij is overwinnaar. Geef hem altijd eer. En willen jullie dat voor zover mogelijk staande gaan doen. Kindermoment.
Goedemorgen. Jullie mogen me allemaal wel even bij mij komen. Want ik heb straks wat lekkers voor jullie. En dat is altijd goed, denk ik, hè? Het is een goed lokkertje. Ja, de kinderen, Lian, sorry. De kinderen komen er allemaal weer aan, hè? Maar het kindermoment is ook voor de volwassenen, hoor. Dus, Maar ik heb niet zoveel merci's, maar goed. Hé, hey, wat zeg je nou als je een heel groot cadeau krijgt, zomaar, gratis voor niets, je bent niet eens jarig, je hebt het eigenlijk niet verdiend. En je krijgt toch een cadeau, wat zeg je dan?
Dankjewel.
Dankjewel, ja. Maar er is ook een heel chic woord voor dankjewel, wat sommige mensen ook wel eens zeggen. Wat zeg je dan, weet je dat ook? Merci, zeg je dan. Bedankt, betekent dat. Merci. Ja. En weet je, de Heere God heeft het allermooiste gegeven aan ons. Zijn zoon, hè? En weet je wat nou het Engelse, en dat was een genade. En weet je nou wat het Engelse woord voor genade is? Dat is mercy of grace. En mercy lijkt wel een beetje op merci. Dus eigenlijk ook dank je wel, hè? Want de Heere God heeft zijn zoon gegeven voor ons, voor alle fouten die wij hebben gedaan. En eigenlijk mag je daar dank je wel voor zeggen. Dus merci. Ja, maar ja, hoe krijg je dat nu? Moet je dan goede dingen gaan doen? Moet je heel veel regeltjes gaan houden? Dan krijg je de genade, de grace van de Heere God. Is dat zo? Nee, je hoeft eigenlijk maar één ding te doen. Dat is net als ik nu jullie deze ga geven. En wat zeg je dan als ik wat aan je geef? En dan op z'n Frans, hè? Dat is moeilijk, hè? Pak maar één, hoor. Niet te lang denken graag, anders duurt het kindermoment heel lang. Even één pakken. Ja, anders ruil je straks maar als het niet lekker is. Je mag hem op de zondagschool straks opeten. Maar wat zeg je dan tegen mij? Merci, hè, Tigo? Heel goed. Merci, zeg je dan. Nou, weet je, zo is het eigenlijk ook. Doe maar, pak maar. Nee. Zo is het eigenlijk ook met de Heere God die zijn zoon aan ons gegeven heeft. Dan hoef je alleen maar te zeggen, merci, bedankt. Meer hoef je niet te doen. Dan mag je de Heere God. Maar goed, hebben jullie allemaal één? Ja, hè? Mooi zo. Het zakt niet opeten, hè? Maar goed, dan heb je wel zo'n snoepje. Je mag hem nog even dicht laten, hoor. Want straks mag je hem op de zondagschool opeten. Dan heb ik zo'n snoepje, zo'n lekker chocolaatje. En als ik die nou gewoon ergens neerleg, ja, leuk, daar kijk je ernaar. Maar als ik hem nou ga opeten, dan is hij heel erg lekker. Dan proeft hij. Jullie moeten nog even wachten voor straks. Maar ik mag even. Weet je, want er staat ook een tekst in de Bijbel, in Psalm 34, vers 9. Proef en geniet van de goedheid van de Heer. Dus, als je meer van de Heere God wil weten, moet je er wel veel in de Bijbel gaan lezen en bidden. Dan ga je hem proeven. En dat is wat we graag willen. Ja, proeven wat de Heere God in zijn zoon aan ons heeft gegeven. Ja? Dus straks wel beter, we gaan eens een liedje zingen. En het liedje zegt volgens mij, wij vieren feest, hè? Oh ja. Ik heb mijn mond nog vol, is niet netjes, hè? Ja. Feest. Feest vieren, hè? Ik ga even zoeken naar de kind die niet komt.
Oh zo.
Vind je dat goed?
Ja, dat is goed. Doe maar even. Nou, jullie mogen ook wel even hier voor de bank gaan zitten. Nou, want als ik zat ook te denken, als ik een preek voorbereid, dan oefen ik hem thuis, nou, 1 keer, om even te kijken of hij loopt, soms 2 keer. Maar ik denk dat Margriet van de week wel heel veel geoefend heeft met het eten van de chocolaatjes. Zou ik namelijk wel hebben gedaan. Nou, zullen we dan samen gaan bidden dat jullie naar de zondagschool gaan, dat jullie een mooie ochtend mogen hebben? Dan even stil worden en dan vouwen we onze handen, doen we de ogen dicht en dan gaan we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanochtend, deze paasochtend, met elkaar deze dienst mogen beginnen. Jong en oud, groot en klein, en dat we mogen zingen. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Want dat is wat ons vanochtend hier brengt en wat we willen vieren. En dat willen ook de kinderen gaan vieren als ze zometeen naar de zondagschool gaan. Wil u vragen of zij een hele leuke, fijne ochtend met elkaar mogen hebben. En dat ook centraal mag staan het feest dat u leeft. Dat u bent opgestaan en dat u overwinnaar bent. En dat zij mogen ontdekken in hun jonge leven dat dat ook voor hen geldt. Dat u ook voor hen de verlosser en de overwinnaar bent. Zegen hen, zegen de leiding en geef hen een hele fijne ochtend in Jezus naam. Amen. Mogen jullie naar de zondagschool? Oh, nou oké. We redden jullie wel, oké. Nou. Misverstandje, maar het komt goed. Het komt allemaal goed.
Wij gaan een aantal liederen met elkaar zingen. En ja, tot eer van onze Heer, om te vieren dat Hij voor ons opgestaan is. En het eerste lied is opwekking 352. Christus onze Heer verrees. Halleluja. Heilige dag naar angst en vrees. En ik zat net zo te lezen, heilige dag naar angst en vrees. Maar de discipelen destijds, ja, de Heer had hem wel verteld dat hij zou verrijzen uit de dood. Maar ja, die dag daarna waren zij... ja, een beetje gedisillusioneerd, hè? Want de Heer was gestorven. En toen stond hij op, zoals hij ook gezegd had. En wat moet dat een vreugde geweest zijn, wat een feest. En zo mogen wij ook deze ochtend de liederen hier zingen. Met vreugde in ons hart, zo ook dit lied. En voelt u zich vrij om tijdens de liederen te gaan staan, ja, of te blijven zitten als u maar met heel uw hart wilt zingen.
Amen.
volgende lied is Liederen voor de Gemeentezang 220, opwekking 313, maar de tekst is hetzelfde. In een donker graf gevangen, greep de dood hem aan. Jezus brak de sterkste banden, hij is opgestaan. Waar heel veel mensen in deze wereld dood, als de dood voor zijn, is de dood. Maar dat hoeft niet, want Jezus heeft de dood overwonnen. En daarom mogen wij zingen, hij is overwinnaar, hij is gerezen, overwinnaar, hij regeert in eeuwigheid. Zingen, heet Hij leeft voor eeuwig. En dat is een nieuw lied. Er zitten wel wat moeilijkheidjes in, maar we gaan het proberen met z'n allen en we willen het zingen voor de Heer. Zing het overal. Dus niet alleen hier, maar ook buiten. Een lied van overwinning. De God van onze redding kocht ons vrij. Dood, waar is uw macht? Nu is de vloek verbroken. Het lege graf staat open. Kom en zie. Jezus leeft. Hij leeft. Hij leeft. Halleluja.
Zing het overal, een lied van overwinning. De God van onze redding kocht ons vrij. Dood, waar is je macht? Nu is de vloek verbroken. Het leven graf staat open. Kom en zie, Jezus leeft. Hij leeft, hij leeft. Halleluja. Hij leeft, eer en glorie aan het land. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, Halleluja, hij leeft voor eeuwig aan mij. Ik zing met heel mijn hart, de Zoon van God Almachtig, zo heilig en zo krachtig, redde mij. Nu dreigt de dood niet meer, omdat hij mij bedreigde. Niets kan mij nu nog scheiden van mijn Heer. Hij leeft, ik leef, ik leef, halleluja. Ik leef weer en glorie aan het land. Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja. Ik leef voor eeuwig amen. Waardig is het land, waardig onze eer. Waardig is de Zoon die de dood verslagen heeft. Kom en roep het luid, dan ze zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, waardig is het lam, waardig onze eer. Waardig is de Zoon die de dood verslagen heeft. Kom en roep het uit, dan ze zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, waardig is het lam, waardig onze eer. Waardig is de Zoon die de dood verslagen heeft. Kom en roep het luid, dan ze zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, hij leeft. Hij waardig is de Zoon die de dood verslagen heeft. Kom en roep het luid, dan ze zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, hij leeft. Hij leeft, hij leeft, halleluja. Hij leeft, eer en glorie aan het land. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, halleluja. Hij leeft in de eeuwig amen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, halleluja. Hij leeft weer in glorie aan het land. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, halleluja. Hij leeft voor eeuwig amen. Hij leeft voor eeuwig amen. Hij leeft voor eeuwig amen.
Dan wil ik vanochtend toch ook wel een paar mededelingen met elkaar delen. Ook al is het dan Pasen, het is ook gemeente zijn samen op zondagochtend. En daar horen zeker ook de pastorale signalen bij. En nog een paar kleine andere dingen. Als eerste is mij door Bini gevraagd, en dat vraag ik meteen maar voordat ik het vergeet. Is er iemand voor het bloemetje in de wijk? Iemand die zegt, ik weet wel iemand bij mij in de buurt. Angelique. Dan de pastorale signalen. Als eerste een nagekomen bericht, zuster Henrike Belsma, die heeft mij laten weten, heeft ons laten weten, dat helaas voor haar haar hernia weer terug is. En ze moet daarvoor opnieuw een operatie ondergaan met spoed. En dat zal een zwaardere operatie zijn dan het tot nog toe is geweest, want haar wervels worden vastgezet. Dus dat is ook allemaal best wel zwaar. En we vragen u dan ook om gebed voor haar. Dan zuster Jannie Scheringa. Die is van de week opgenomen geweest in het ziekenhuis met benauwdheidsklachten en koorts. Het ging al een hele tijd natuurlijk niet goed met onze zuster. We weten dat ze een auto-immuunziekte heeft, waardoor ze steeds weer opnieuw infecties krijgt. Ze knapt daar niet van op en het werd steeds slechter. Ze is even opgenomen geweest en dat was ook nog in de week dat haar moeder is overleden. Dus dat was allemaal heel erg ingewikkeld en heel gedoe. En ze is inmiddels wel weer thuis, maar ze moet wel echt nog heel lang herstellen en rustig aan. Dan broeder Klein, die wordt, zo is de planning, donderdag geopereerd aan zijn blaas. En dat is best wel heel wat. Dus wilt u echt ook voor hem bidden. Dat hij rust mag vinden en kracht mag vinden om daar ook op een goede manier doorheen te gaan. En dan ziet u ook een bericht van broeder Jan van Eerde. En, onze broeder is heel ziek, dat weten we. En het gaat maar van het een naar het ander. Een paar keer is zijn niertransplantatie, de mogelijkheid daartoe uitgesteld. En dat is ook nu weer het geval. Het leek nu heel goed, maar nu heeft hij te horen gekregen dat er ook prostaatkanker bij hem is vastgesteld. En dat betekent dat er een operatie noodzakelijk is, een 35 keer bestraling. Maar vanwege zijn zwakke gezondheid is dat natuurlijk heel erg gecompliceerd. Hoe moet dat en hoe gaan ze dat doen en wat gaan ze doen? En dat moet de komende tijd duidelijk worden. En het mooie is, dat vind ik dan zelf wel heel bijzonder, want dit mailtje kreeg ik van de week ook, wat hier zo geplaatst is. En het stond inderdaad in de laatste regel, helaas, het wordt steeds zwaarder, maar ik blijf vertrouwen op mijn Heer. Nou, dat vind ik een mooi en geweldig getuigenis in zijn geval, met alles wat hij meemaakt, dat het vertrouwen op de Heer blijft. En dat wensen wij hem dan ook toe, dat de Heer hem daar doorheen draagt. En laten we ook voor hem bidden. Dan wil ik donderdag nog even aanhalen. Donderdag aanstaande is hier de Vrouwendag, waar alle zusters van de gemeente en ook lieve vrouwen van buiten de gemeente natuurlijk voor zijn uitgenodigd. Ieder die dat wil, die kan daar komen. Waar het hart vol van is, is het thema die dag. En dan 's avonds is hier om 19:30 in de kerk een introductieavond over het baptisme, over onze kerk. Wat is nou baptisme? Wat zijn de kenmerken daarvan? Waar komt het vandaan? En waarom zijn wij op deze manier hier gemeente? Dat kan best interessant zijn als je hier nog maar net bent, zeker. Dan is het misschien wel leuk. Maar als je hier wat langer bent, is het misschien ook wel interessant om eens wat meer te weten over waarom wij nou een baptistengemeente zijn en wat dat dan betekent. Want dat is natuurlijk wel weer anders dan gereformeerd of evangelisch of pinkster. Dus nou, kom allemaal donderdagavond en dan kan je ook vragen stellen als je die hebt. Dat was het wat ik had aan mededelingen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo ook op deze manier met elkaar gemeente kunnen zijn. Dat we ook in deze dienst ruimte mogen nemen om van elkaars leven te delen. Van ons gemeentelijk leven te delen. En dan helaas moeten we toch ook weer met elkaar delen dat er onder ons zijn die op dit moment het best moeilijk hebben. Die op dit moment door diepe dalen gaan. Die op dit moment en de komende week ook moeilijke dingen voor de kiezer hebben. En dan zijn dit nog een paar namen, maar er zijn er zoveel meer die soms al heel lang door een diep dal gaan. En we mogen voor hen bidden. En dat doen we dan ook in dit moment, Heer, samen. Vanochtend komen we bij u, de levende, de opgestane. En we bidden nu voor hen. We bidden nu in het bijzonder voor broeder Jan van Heerde, die het zo zwaar heeft. En waar maar tegenslag op tegenslag volgt. En je gezondheid is al zo zwak. En nu weer het bericht van de prostaatkanker. Heer, we willen nu voor hem bidden dat u hem draagt en kracht geeft. Zoals hij zelf ook zegt, ik blijf op mijn Heer vertrouwen. En dat is een geweldige getuigenis. En dat is ook waar, wie hebben wij buiten u? Wat blijft er uiteindelijk over zonder u? Helemaal niets. Maar ja, op zo'n moment kan dat wel eens moeilijk zijn. En dan is het leven soms ook gewoon zwaar. Daarom bidden wij u voor hem, draag hem hier doorheen en geef ook de vele artsen en specialisten die daar omheen staan weer wijsheid. Om op een goede manier met deze dingen om te gaan en de juiste keuzes te maken. En geef dat onze broeder heel persoonlijk in zijn hart en leven het steeds weer mag ervaren. Dat u hem er doorheen draagt, wat er ook gebeurt. Heer, wij bidden nu voor onze broeder Klein, die ook geopereerd wordt deze week. Heer, het is ook dat een zware weg, niet niks, als je zo'n operatie voor de boeg hebt. Met alle onzekerheden die daar op dit moment omheen hangen. Heer, wilt u hem nabij zijn en ook zijn vrouw, dat ze samen met elkaar hier toch doorheen komen en dat onze broeder ook mag weten en ervaren dat hij zich op u mag werpen en zich over mag geven aan u en dat u hem zult dragen daardoorheen. En dat als de operatie plaatsvindt, dat dan ook de artsen door u gezegend worden, zodat dat ook goed mag verlopen. En dat bidden wij ook voor Jannie en voor Henrike, die beide veel pijn hebben en het moeilijk hebben, ziek zijn. Een hernia, de ander met de ziekte waar ze al langer onder lijdt, waar ze steeds maar weer ziek van wordt. Hier wilt u hen ook dragen. En de gezinnen daaromheen, de partners, dat ook zij kracht mogen vinden. Dat er wat aan gedaan kan worden. Dat er een weg mag worden gevonden, misschien in het medische traject. Of misschien ook wel gewoon in het leven, dat je ermee leert omgaan. Heer, we weten niet hoe dat gaat. Dat is ook in uw hand. Maar we bidden u wel voor hen. Ik wil hen zegenen en kracht geven. En wil ook in die levens uw macht en majesteit tonen. Dat er herstel mag zijn. Dat er genezing mag zijn. En dat ze uiteindelijk ook weer met ons kunnen optrekken. Om een plek weer in te nemen. Hier in deze gemeente. We willen u bidden voor de komende week. Alle activiteiten die daar plaatsvinden. Heer, we vieren nu het Pasen. En morgen hebben we met twee andere kerken een zangdienst voor u. Ook dat is iets geweldigs om te mogen doen als kinderen van u. Komende week hebben we de Vrouwendag. Is er een introductiecursus en allerlei andere dingen die weer plaatsvinden en op gang komen. Heer, zegen het allemaal en laat ons hier in deze plek uw gemeente zijn. Waarin u als levende en opgestane de centrale plaatsen neemt, de eer toekomt en alle ruimte hebt om met uw geest hier te wonen en te werken in onze harten. Zodat die boodschap van de levende opgestane Heer die de dood overwon, verkondigd kan worden in ons midden, naar elkaar toe en naar de wereld die dat nodig heeft. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Een echt paaslied wat heel mooi bij deze dienst past. En tijdens het voorspel van dit lied gaan we dan ook de paascollecte inzamelen. Lezen we vanochtend een stukje uit het Evangelie van Johannes, een stukje van het paasverhaal. We lezen wat er gebeurt op de avond van de eerste dag dat Jezus opstond. Als hij 's ochtends aan Maria in de tuin bij het graf is verschenen, dan verschijnt hij 's avonds aan zijn discipelen. En dat vinden we in Johannes 20, vers 19 tot en met 29. Dat gaan we lezen met elkaar, wat er dan gebeurt. En onze zuster Bini zal dat met ons gaan lezen. Johannes 20. Vers 19 tot en met 29.
Verschijningen. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deur afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zeide: ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. 1 van de 12. Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van zijn spijkers in zijn handen zie en mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn hand kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in het midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vinger hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven.
Dankjewel, Wien. Met Pasen, dan vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. En dat is voor ons als christenen, voor ons die God kennen op die manier als de levende en de opgestane Heer, zo klaar als een klontje. Ik bedoel, voor ons is dat niet iets waar we over twijfelen. Dat is niet iets waar we van denken, ja, misschien is het wel zo of niet. Nee, voor ons is het duidelijk, Jezus leeft, het graf was leeg, hij is opgestaan. En wij geloven niet in een Heer die er ooit was. En die een soort van voorbeeld heeft achtergelaten toen hij stierf van, nou, doe dit maar ook zo en dan kom je er wel. En ons geloof is niet gebaseerd uitsluitend op de Bijbel, is niet het instituut van de kerk, is niet dit gebouw of weet ik wat je kan bedenken. Ons geloof is ten diepste een relatie. Een relatie met Jezus, de levende Heer die in ons hart is, met zijn geest en die ons helpt in het leven, elke dag, om zijn stem te verstaan en hem te volgen. Dat is voor ons duidelijk. Jezus leeft. Maar, zeg maar buiten onze gemeenschap van geloof, buiten de kinderen van God, is dit niet zo duidelijk. Is dat eigenlijk iets wat heel moeilijk ligt en in die zin ook omstreden is. He, want mensen komen niet terug uit de dood. En Jezus ook niet. Ja, dat hij geleefd heeft, oké. En dat het een bijzonder mens was, oké. Dat hij bijzondere dingen heeft geleerd, oké. Dat hij misschien ook nog wel als martelaar is gestorven voor zijn idealen aan het kruis, oké. Daar wil men nog wel aan, maar opgestaan uit de dood, de levende Heer, ja, dat kan niet. Bovendien, als dat zo is, ja, bewijs het dan maar. Laat maar zien. Eerst zien, dan geloven. Dat is hoe het vaak is. Eigenlijk, net als Thomas, hè. Thomas die het meemaakt dat van de 11 leerlingen die er nog over zijn, dat ze met z'n 10 bij elkaar zijn. Hij is, ja, om wat voor reden dan ook er niet bij. En dan verschijnt Jezus op die eerste dag dat hij is opgestaan aan zijn leerlingen. En dan wenst hij hun vrede. En hij laat zien dat hij echt leeft. En dan zijn die leerlingen natuurlijk helemaal dol enthousiast. En dan komt Thomas terug en zegt, jij hebt wat gemist, we hebben de Heer Jezus gezien, hij leeft. En dan zegt Thomas, ja kom even, maar dat kan niet. Kom zeg, hey, daar geloof ik echt niks van. Pas als ik het zelf zie, als ik het zelf meemaak, dan ga ik het wel geloven. Eerder moet je bij mij niet aankomen, eerst zien, dan geloven. Terwijl het toch ook niet zo heel erg vreemd is om te geloven dat Jezus opstond uit de dood. En daar zijn best wel
hele redelijke aanwijzingen voor. Ja, dat hoor je natuurlijk nooit in de wereld die niet in God gelooft. Want als je allemaal mensen bij elkaar zet die nergens in geloven. En die zeggen, ja, niemand komt terug uit de dood en Jezus ook niet. En als je het wel gelooft, dan ben je niet goed snik. Ja, dan ben je gauw klaar, dan ben je uitgepraat. Maar als je echt onderzoek gaat doen, dan blijkt dat er best wel hele redelijke aanwijzingen zijn dat Jezus echt opstond uit de dood. Neem bijvoorbeeld het feit dat het graf leeg was. Dat is een feit. En er is niemand, ook in die tijd, niet die dat ooit ontkend heeft. De Joodse leiders niet. De Romeinse overheersers niet. De volgelingen van Jezus niet. Dat graf was leeg. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan gebeurd? Nou, er zijn heel wat verklaringen voor gegeven. Ik doe ze allemaal niet uit de doeken. Eén zal ik er noemen. Er is wel eens gezegd, de leerlingen zelf hebben zijn lichaam weggehaald. He, want die hadden gehoord van Jezus dat hij zou opstaan uit de dood. Dus nou, die hebben zijn lichaam weggehaald en verstopt of ergens anders begraven. En hebben gezegd, kijk, Jezus staat op uit de dood. Die hadden daar misschien wel voordeel bij. Want ja, die kregen dan een vooraanstaande positie in de kerk en noem het allemaal maar op. Die hebben dat gedaan. Maar dat is heel onwaarschijnlijk als je er even over nadenkt. Want van die 11 leerlingen die nog over waren, zijn er 10 een vreselijke marteldood gestorven. Op de kop gekruisigd, van het dak gegooid, noem het maar op. En alle 11 hebben ze vreselijk geleden om de overtuiging dat Jezus uit de dood opstond. Ze zijn mishandeld, uitgekotst door hun eigen volk. Ze zijn verbannen naar eilanden. Ze zijn gegezeld, geslagen, gestenigd. Noem het allemaal maar op. En van al die volgelingen is er niet één geweest die heeft gezegd, was een grap, slechte grap, of ja, we waren zo in de rouw, we hebben iets geks gedaan, hadden we niet moeten doen. Weet ik wat ze hadden kunnen zeggen? En dat hadden ze wel kunnen doen, want het was bij de Romeinen zo, dat op het moment dat als jij dat ontkende, en Jezus niet als opgestane Heer beleed, dan was alle straf voorbij, dan hoefde je niet te sterven. Als je dan offerbracht aan de keizer en de Romeinse goden, nou, dan was je klaar. En toch heeft geen één van die leerlingen dat gezegd. Nou, dan moet je eens indenken. Kijk, als er één iemand is die zegt, ik haal zoiets uit en ik hou het vol tot het einde. Nou, dat zou nog een keer kunnen. Maar alle 11? Nee. Dan was er vast wel één iemand geweest die had gezegd, nee, dit is niet waar. Nou, dat is al een aanwijzing dat er wel wat is gebeurd. Daarbij komt dat ook in de Bijbel staat dat Jezus aan tientallen mensen verschijnt. Honderden letterlijk. Paulus schrijft op een gegeven moment dat Jezus aan zo'n 500 man verschijnt. 500 man. En het mooie is, Paulus die schrijft zijn brieven niet zo heel lang na de gebeurtenissen van Jezus leven. Dus dan staat er dan ook, ga maar heen, ga maar vragen. Ga maar naar die mensen toe, ze leven allemaal nog. Ga ze maar benaderen en ze zullen het je vertellen. Dus dat zijn allemaal aanwijzingen dat er wel wat is gebeurd. En dat het dus helemaal niet zo raar is om te geloven dat Jezus opstond uit de dood. Kijk, onomstotelijk bewijzen dat hij opstond uit de dood. Ja, dat kunnen we niet. Andersom kan ook niet. Je kan ook niet onomstotelijk keihard bewijzen dat hij niet opstond uit de dood. Maar zoals het vaak in de wereld wordt neergezet als van, ja, als je dat gelooft, dan moet je je verstand uitdoen en dan is er iets mis met je. Nee, dat is het ook niet. En dat is wat dat betreft ook gewoon elkaar napraten, hè, wat de wereld dan doet. En want er zijn maar heel weinig mensen, hoor, die daar echt onderzoek naar doen. Die echt er werk van maken om als een detective of als een rechercheur is naar de feiten te kijken. Wat er allemaal is gebeurd, wat we weten uit de geschiedenis. En dan te zien waar het je toe leidt. De enkelingen die dat wel doen, die komen vaak ook tot hele andere conclusies. Daar zijn hele mooie boeken van en films van en zo, dat mensen dat doen. En dan toch ontdekken, ja, maar het kon toch wel eens anders zijn. Dus het is best wel waarschijnlijk, maar ja, aan de andere kant, dat zat ik ook te denken toen ik met deze preek bezig was. Op zich maakt dat voor ons natuurlijk niet wezenlijk uit, hè. Ik hield dat gewoon bij mezelf en toen dacht ik, ja, het is natuurlijk mooi dat er allerlei historische aanwijzingen zijn. Waaruit toch wel blijkt dat Jezus nou, best zou kunnen zijn opgestaan uit de dood. Dat het best aannemelijk is. Maar ja, dat ik vandaag zo blij ben. En dat ik Pasen vier, ja, dat hangt daar niet op. Dat is mooi. Maar uiteindelijk, en ik denk dat dat voor de meeste van ons geldt, heeft het niks met ons geloof te maken in de zin van dat wij weten dat Jezus leeft. Want waarom weten we dat? Omdat we het ervaren. Omdat het in ons hart zit. Omdat het echt is van binnen, omdat we hebben ervaren. Jezus is niet een gedachte. Jezus is geen verhaal. Jezus is geen boek. Jezus is niet een historisch figuur die ooit geleefd heeft en het is voorbij. De ervaring van Jezus is alles. En ja, dat er dan aanwijzingen zijn dat het ook gebeurd is, historisch en feitelijk. Nou, mooi, maar daar hangt het niet op. En wat dat betreft moest ik ook weer denken aan Thomas in dit verhaal. Want feitelijk is dat met Thomas natuurlijk ook het geval, hè? Hij zegt eerst van ja, ik geloof het pas als ik het zie. En dan heeft hij een ervaring van God. En dan komt er ook geloof. He, dan komt er geloof dat hij zegt van ja, als ik het zie en ervaar, als ik zijn handen mag aanraken, als ik kan zien die wond in zijn zij, dan pas zal ik geloven. En dan verschijnt de Heer en kan hij dat doen. En wat is dan zijn belijdenis? Mijn Heer, mijn God. Op die ervaring komt hij tot geloof. En ik denk dat dat voor de meesten van ons hier ook geldt. En wij hebben ook ervaren in ons leven dat Jezus leeft. Dat het echt is, dat het niet een sprookje is, niet een verhaaltje is. Maar dat het echt is. Dat hij er is voor ons, voor jou en mij. En misschien hebben we het wel van huis uit meegekregen, zijn we ermee groot geworden. Dat kan, maar op een gegeven moment is in ons leven een moment geweest dat we hebben ervaren. Of dat nou in moeilijkheden was, of of dat nou was in een dienst, of onder de muziek, het zingen. Maar dat hij echt is en dat het niet zomaar iets is, maar dat het een persoon is. En door die ervaring zijn wij tot geloof gekomen. En omdat wij in ons leven steeds weer dingen met Jezus meemaken en met hem onderweg zijn, verdiept dat geloof zich, krijgt het wortel. Gaat het verder en wordt het dieper en steviger. Het is wat dat betreft net zoals als Simon dat een keer tegen mij zei. We hadden ooit een keer een gesprek over deze dingen. En toen vertelde je mij dat jij in je leven al 3 keer had gemerkt dat Jezus echt was. Want je zat ergens mee. Je had ervoor gebeden. En toen had hij iets gedaan. Dus jij zei, ja, dan moet hij wel bestaan. En dat is dan misschien een hele kinderlijke manier van redeneren. Maar ja, het geloof zegt het, hè. Word als een kind. Ja, als jij ervaart dat Jezus zo in je leven werkt, ja, dan is de conclusie, hij is er. En die ervaring is het belangrijkste. Net als bij Thomas. Dat brengt ons tot geloof en dat verdiept ons geloof. Dat leert ons vertrouwen, leert ons overgaven en noem het maar op. Maar ja, er is natuurlijk 1 verschil tussen de ervaring van Thomas en de ervaringen die wij met elkaar hebben. Want Thomas die had een ervaring van Jezus in onze werkelijkheid. Hè? Zintuigelijk zeg maar, hij kon het zien. Hij kon het aanraken, hij kon met Jezus praten. En net zoals wij nu met elkaar hier zijn en elkaar kunnen zien en met elkaar kunnen praten. Dat is anders dan hoe wij het ervaren. Want 40 dagen nadat Jezus opstond uit de dood, ging Jezus naar de hemel. En toen is hij aan de rechterhand van God gaan zitten, was hij niet meer hier. En heeft hij zijn geest gestuurd om voor ons en in ons en onder ons te werken. En dat ervaren wij. Dat is anders. En het mooie is, ook dat wordt hier in het verhaal van Thomas en van de opstanding van de Heer al heel mooi verwoord door Jezus zelf. Want hij zegt hier in vers 29, Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Nou, gelukkig zijn zij die niet zien en die toch geloven. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Niet op deze manier mij ontmoeten en toch geloven. Dat gaat dus over jou, over u, over mij, over ons. Gelukkig zijn wij die niet zien en die toch geloven. Gelukkig. Of in het Grieks staat daar een woord wat je ook kan vertalen met zalig. Gelukkig. En God rekent ons dat ten positieve aan. Het is 1 van de zaligsprekingen van Jezus zoals ze wel worden genoemd. Zaligsprekingen voor degene die dat niet weten. Dat zijn uitspraken van Jezus waarin hij eigenlijk zegt, als jij iemand bent die dit aangaat, als jij onder deze groep valt die ik nu aanhaal, weet dan dat je gelukkig bent, want God komt naar jou toe en zal doen wat ik hier nu zeg voor jou. Ergens anders in de Bijbel zegt Jezus, gelukkig zij die treuren, want zij zullen getroost worden. God zal naar je toe komen en je troosten. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, zegt Jezus, want zij zullen het land van God, het koninkrijk van God, beërven, krijgen. Dat zal God aan hen geven. Nou, hier zegt Jezus dus, gelukkig zij die niet zien en die toch geloven. Jij, ik, wij zijn zalig, wij zijn gelukkig, omdat dat voor ons geldt En God dus zegt, als jullie zo zijn en je valt onder die groep, jij en ik, dan ben ik jullie God en dan geef ik jullie de genade. En dan mag je weten dat je in mijn hand bent. Dan mag je weten dat er hoop is en uitzicht. Dan zijn je zonden vergeven. Dan ben je opnieuw geboren. En dan gaat het, wat er ook gebeurt, altijd met mij. En je bent nooit alleen. En ik geef je mijn geest. En die geeft je kracht om van mij te getuigen. Die geeft je kracht om je leven te leiden. Die maakt van jou een ander mens. Wij zijn gelukkig. Jij en ik, wij zijn zalig omdat we de Heer op die manier kennen. Hebben leren kennen als de levende en opgestaan. En weet je, toen ik dat allemaal zo'n beetje voor mezelf op een rijtje bracht, in voorbereiding op deze preek, en dat ook opschreef voor mezelf, toen werd ik daar heel erg blij van. Dat ik zalig ben, en ik hoop dat jij dat ook beseft, dat je zalig bent en gelukkig bent, omdat God zegt, je hebt niet gezien en toch geloof je, hier heb je mijn genade. Vertrouw op mij, het komt wel goed. Nou, daar werd ik heel, heel gelukkig van. Daar werd ik heel, heel blij van. Maar het deed me ook wel even nadenken. Want er zijn heel veel mensen die ervaringen hebben van God. Die ervaringen hebben van Jezus, de levende Heer. Net als Thomas hier, net als wij hebben gehad in ons leven. En al die mensen, ja, die zijn lang niet allemaal gelovig. En die maken iets mee met de Heer. En dat hoor ik ook heel regelmatig. Hè? Dat mensen mij dat vertellen. En dat ze zeggen van ja, ik heb iets in mijn leven meegemaakt. Of het nou een Alpha-cursus is of ergens anders. En toen wist ik voor mezelf, dit was God die mij heeft aangeraakt. Hè, omdat ik in een dienst was en ik hoorde een preek en ik was nog nooit in die kerk geweest. Het leek wel persoonlijk voor mij te zijn geschreven, terwijl die dominee mij helemaal niet kent. He, of dat ik in nood was en ik geloofde eigenlijk niet in God, maar ik bad, ja, als u dan bent, help mij. En ik kreeg rust, ik kreeg kracht, er kwam een weg. He, of ik werd geraakt toen ik een bepaald lied hoorde, of ik ken een christen en daar zie ik in wat het bij diegene doet. Dan denk ik, er moet iets meer zijn. He, of wat ik ook eens heb meegemaakt, een jonge man die kwam naar een Alpha-cursus toe en die zei, mijn oma is een half jaar geleden overleden. Het was een diepgelovige vrouw en wat ik heb gezien in de laatste weken van haar leven doet mij beseffen dat er meer moet zijn en daarom ben ik nu hier. Ik wil weten wat het is. En dat soort ervaringen, dat is mijn overtuiging, heeft ieder mens in zijn of haar leven. En dat gebeurt iedere keer weer. Het is als het ware alsof God zo af en toe even klopt. Even laat zien, maar weet wel, ik besta en ik ben er en ik wil ook jouw God zijn. Ik wil er ook voor jou zijn. En natuurlijk, dat soort ervaringen kun je wegverklaren met mooie psychologische redeneringen of met cynisme en scepticisme en weet ik het allemaal wat. Maar als je die mensen heel eerlijk zou vragen hoe het zit en je zou één op één met ze spreken, dan weten de meeste mensen wel, ja, dat kan ik wel doen, maar ik weet wel dat dit echt was. Ik weet wel dat het van binnen iets bij mij deed en dat het niet van mezelf was. Dat weten de meeste mensen wel. Dus heel veel mensen hebben wel van dat soort ervaringen, maar ja, zo'n ervaring maak je natuurlijk nog niet tot een gelovige. Hè? Jezus zegt die niet gelukkig zij die mij ervaren. En waarmee ik bedoel, alleen die ervaring is niet genoeg. Jezus zegt gelukkig zij die niet zien en toch geloven. Dus dat laatste stukje, dat geloven, dat is wel essentieel. Dat hoort er wel bij. Net als bij Thomas. Thomas maakt dat mee. En hij had ook kunnen zeggen, ja, zal allemaal wel. Lijkt mij moeilijk, maar goed. Had hij kunnen zeggen, het zal allemaal wel. Ik laat het erbij. Ik denk er nog wel eens even over na. Dat was het ook niet geweest, hè. Maar Thomas zei, mijn Heer, mijn God. En dat was het geloof. En Thomas heeft daarna van alles gedaan. Hè? Hij is richting het oosten gegaan, Perzië. En er zijn zelfs nu nog christenen in India, die noemen zichzelf Thomas-christenen. Dus naar alle waarschijnlijkheid is hij zelfs tot in India gekomen om het evangelie te verkondigen. En dat begon allemaal met deze ervaring. Hè? Dat begon allemaal met dit belijden en dit geloof. Mijn Heer, mijn God. Maar ja, die stap van geloof, dat is misschien wel de allermoeilijkste stap die mensen kunnen zetten. Als ze dingen van God ervaren. Heb ik al zo vaak gezien, hè? Dat mensen dan van alles meemaken, soms aangeraakt worden op een manier van, nou kan je er toch niet meer omheen. En dan toch hak in het zand, durf ik wel, zal ik, nee. Twijfel. Dat gebeurt. Gebeurt heel veel en dat gebeurt ook hier in onze gemeenschap. Ook hier in onze gemeenschap zijn er mensen die soms al jaren met ons optrekken. Die met de gemeente meegaan. Die ervaringen hebben van God. Die soms daardoor worden aangeraakt. Maar die dan toch dat laatste stapje, dat volgende stapje niet durven zetten. Niet kunnen zetten, om wat voor reden dan ook. En die misschien wel ergens een relatie met God hebben, maar die niet de diepte inkomen, die aan het oppervlak blijven hangen, of die in die stappen die ze zetten op een gegeven moment stoppen en daardoor niet verder groeien, omdat ze het niet weten, omdat ze het niet durven, of wat voor reden dan ook. Dat komt voor. Ze durven zich niet over te geven. Maar ja, zonder overgave, zonder dat geloof, is er geen verlossing. En dat klinkt misschien een beetje hard, maar ja, dat is wel wat de Bijbel zegt. Er is geloof nodig, zoals bij Thomas, zoals bij velen van ons hier, op die ervaring dat je zegt, mijn Heer, mijn God, niet de God van mijn vrouw of man, niet de God van mijn ouders, niet de God van mijn gemeenschap waar ik me zo lekker thuis bij voel, maar mijn Heer, mijn God. En daarom ook vanochtend, ja, die oproep eigenlijk, hè? Als je nou ooit in je leven hebt ervaren dat God bestond, dat hij er was, op wat voor manier dan ook, en je hebt geweten diep van binnen, ja, maar dit, wat het dan ook was, dit is de Heer die aan mijn deur klopt. Nou, geef je daar dan aan over en hou niet achter, wees niet bang. Of je nou al gelooft, die keuze voor jezelf al voor een deel hebt gemaakt of nog niet. Of dat je ergens tegenaan hangt dat je denkt, ja, maar als ik me daaraan ga overgeven, wat gaat er dan in vredesnaam gebeuren? Dat moet ik niet hebben. Maar je moet het zo zien, hè. Kijk, als Jezus jou heeft aangeraakt, dan betekent dat dus dat hij er is. Dan betekent dat dus dat hij leeft. Dan betekent dat dus dat hij is opgestaan uit de dood. Nou, dan moet hij dus wel God zijn. Want wie staat er anders op uit de dood? Niemand, toch? Nou, als dat zo is en hij is God en hij heeft jou aangeraakt en die God van hemel en aarde die zegt tegen jou, joh, kom, geef je over, ik wil jouw Heer zijn. Ja, dan denk ik, waarom dan niet gedaan? Weet je, soms, hè, of eigenlijk heel vaak, dan denk ik wel van, ik wou dat ik het voor je kon doen. Dan bid ik daarvoor. En dan heb ik echt zoiets van, ik wou dat ik je kon laten zien hoe geweldig de Heer is en hoe geweldig het is om hem te kennen en wat je eraan hebt. Ik wou dat ik kon laten zien dat je er tegenaan kijkt en denkt, mijn hemel, wat een drempel en dan moet ik overheen. Maar als je er overheen bent en je kijkt terug en denkt, wat was het nou eigenlijk? Ik wou dat ik het je kon laten voelen wat ik voel. Ik wou dat ik kon meegeven welke hoop ik heb. Dat wil ik echt, dat wil ik wel voor je wegnemen. Al die strijd en moeite. Maar dat kan ik niet. Het enige wat ik kan is, en dat doe ik dan ook altijd, blijven verkondigen. En het blijven zeggen. En het laten zien wat het is voor mij. In de hoop dat ik je kan bereiken, of ik niet, maar dat door mij heen de geest je kan bereiken. En je kan aanraken en kan zeggen, kies nu. Op dit moment geloof. Ik bedoel, kijk om je heen. Kijk naar de christenen in je leven waarvan je weet, kijk, dat geloof, dat betekent wat, dat doet wat. Kijk naar wat wij hier vanmorgen vieren en de vreugde die we hebben, omdat we weten dat de Heer is opgestaan en onze Heer is. En vraag je af, en ik dan? Kom ik ook tot die Heer? Geef je daaraan over in geloof, in doop, in roeping, in hem dienen, in gemeente zijn. Alles wat erbij hoort. En ontdek de rijke zegen van de Heer. Het is mijn gebed dagelijks dat ieder van ons dat hier doet. En het is ook mijn gebed geweest voor deze dienst en deze preek. Dat er vanochtend mensen zijn die zullen zeggen, ja, dat moet ik doen. Misschien voor het eerst. Of misschien op de volgende stap van je geloof. Of misschien wel weer opnieuw dat je denkt, ja, het was allemaal weggezakt.
Nou, dan is Pasen de uitgelezen, ja, het uitgelezen moment om te zeggen, Heer, hier ben ik weer. En ik belijd het mee met Thomas en met al mijn broeders en zusters. U bent mijn Heer, u bent mijn God. Kom, neem mij en maak mij een nieuw mens. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we, ja, dat we dat met elkaar mogen delen. En dat als onderdeel van dat paasverhaal van uw opstanding en uw verschijning aan Maria en de discipelen ook dat verhaal van Thomas zo nadrukkelijk in de Bijbel staat. Thomas die ons een voorbeeld geeft van iemand die zegt, ja, ik kom er zomaar niet toe, bewijs het eerst maar. En dat u dan aan hem verschijnt en dat hij een ervaring met u heeft, heel direct en anders dan wij dat hebben, maar dat hij op die ervaring tot het belijden komt. Mijn Heer, mijn God. En dan zijn wij u dankbaar dat u ook in ons leven bent verschenen. En dat u ook aan ons, uzelf als de levende en de opgestane hebt getoond. En het is mijn overtuiging dat ik denk bij iedereen hier u ook zichzelf hebt getoond. Op wat voor manier dan ook. En dat iedereen hier in zijn of haar leven echt weet van ja, toen heeft de Heer mij aangeraakt. Toen heeft hij voorzien. Toen was hij er. Toen maakte ik iets mee. Toen zag ik iets in een ander. Toen wist ik, er is meer tussen hemel en aarde. En dat doet u steeds weer opnieuw in het leven van uw kinderen, maar ook in het leven van zij die u niet kennen, omdat u nog steeds roept. Kom en geloof. Geef je over aan mij en ontdek wat ik voor je te bieden heb. En dat is dan ook ons gebed. Heer, u weet wat er in onze harten is. U weet hoe wij hier zijn. U weet hoe wij ten opzichte van u staan. Of we volledig voor u gaan en ons hebben overgegeven. Of dat we nog dingen achterhouden, niet durven, angst hebben. Naar mensen kijken. Niet naar u. Of wat er dan ook speelt. U weet of wij u ook kennen. Maar een volgende stap van geloof moeten zetten. Maar u weet ook als wij hier zitten en denken, ja, ik weet niet of het wel waar is. Of het wel voor mij is. Maar u toont uzelf aan ons. En dan wil u bidden, Heer, dat er dan ook geloof mag zijn bij ons allemaal. Ook bij degene die twijfelen. Ook bij degene die ergens tegenaan hikken. Dat ook zij zullen komen. En dat zij op dit moment door u aangeraakt mogen worden. Met blijdschap en vreugde en met een positieve aansporing. Kom, ik roep ook jou. Zodat ze bij ons zich kunnen aansluiten. En de vreugde die wij vandaag hebben. Omdat u leeft in ons hart, voor ons en in onze gemeente. Heer, we zouden soms wel willen dat we het konden geven aan een ander, maar dat kan niet. Maar we weten, en dat weten we uit ervaring, dat u meer kunt dan wij bidden of beseffen. En wij bidden u daarom werk. Werk met kracht in ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Dit is wat troost mij geeft. Hij leeft die voor mij stierf. Hij leeft. En dat maakt mij altijd blij. Hij leeft mijn Heiland die voor mij de levenskroon verwierf. Hij leeft. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Nou, we gaan dit lied zingen. En dat is een lied waarin je belijdt. Jezus, u bent mijn Heer. Want ik weet u leeft. U bent mijn Verlosser. En ik wil je uitnodigen. Zing dat. Zing dat mee vanuit je hart. Zing dat oprecht. En als je denkt, ja, maar dat vind ik moeilijk. Nou, vraag je dan af. Waarom? Kom tot de Heer en wijd je aan Hem. Ook in het zingen van dit lied. Want Hij staat klaar voor jou. Ik weet dat mijn Verlosser leeft.
blijven staan, want ik ga de zegen uitspreken. We gaan de dienst samen afsluiten. De kinderen zijn er ook weer bijgekomen. En dan sluiten we gezamenlijk af. We spreken de zegen uit. En daarna zingen we nog samen één lied waarin we de Heer mogen grootmaken op deze Paasdag. En dan daarna is de dienst voorbij. En ik wil jullie de zegen van de Heer meegeven vandaag en voor de komende tijd. Ontvang de zegen. Broeders en zusters, kinderen van God, weet dat Gods liefde er voor jou is. Weet dat Jezus is opgestaan en leeft en dat zijn genade jou gevonden, gekocht en betaald heeft. Weet dat de Heilige Geest jou omgeeft. Weet dat je nooit alleen bent. Weet dat Hij jouw Heer is en dat Hij jou niet loslaat, wat er ook gebeurt. Amen.